Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altenijn. Vandaag ben ik afgereisd naar Oost-Soeburg. Tegenover mij zit Jan van Münster. Dankjewel Jan dat je met me in gesprek wilt gaan. Je hebt me net een mooie rondleiding gegeven. Hier langs je atelier in je presentatieruimte. En dat is bepaald indrukwekkend. Je hebt een lange carrière al. Je werkt nog altijd.
Zeker. Ja, vanaf... eigenlijk van na de academie was 1960 dat ik afstudeerde. En ja, toen is het op gang gekomen. Dus dat is meer dan 60 jaar werk. En dat is maar doorgegaan. En dat blijft ook wel doorgaan. Want we gaan met pensioen als we doodgaan. Dus dan is het einde.
Jan, jouw werk is vrij consistent. Dus mensen kennen jouw werk van, dat noemen we dan eventjes nog steeds neonlijnen. Je gebruikt niet in eigenlijke zin neon meer, maar van je lichtlijnen op allerlei manieren. Ook in de openbare ruimte, maar ook opgehangen aan spijkers. Waarbij er golflijnen zijn gecreëerd. Golflijnen die een lezing zijn van signalen die jouw hersenen ooit hebben afgegeven. Dat is geregistreerd. In de jaren 90 is dat ergens geweest, Jan.
95.
En dat heeft een soort boekwerk opgeleverd van lijnen eigenlijk. En die lijnen, dat boekwerk, daar put jij uit om vorm te kiezen. Want je hebt dat gesegmenteerd. En daar kies je segmenten uit. En je hebt me verteld dat je dat op allerlei manieren kunt doen. Uitvergroot of meer golven, minder golven. Maar dat is een soort beeldbank voor jou geworden.
Ja, dat, in ieder geval, dat geeft me inspiratie. En kom steeds weer, en verrassend ook voor mezelf, weer tot een nieuw beeld. En eigenlijk vanaf 1995 ben ik daar nog steeds mee bezig. Hoe het ontstaan is, voor 1995 was ik met zinnenlijnen bezig. Dus intellectueel gedachte lijnen en soort de vierkanten en ook allerlei andere vormen. En op een gegeven moment zag ik een medisch programma op de televisie. En daar lag een dame op zo'n bank, zo'n ziekenhuisbank. En daar werd een EEG van haar hoofd gemaakt. En ik zag dat, ik denk, die machine, dat was een boek ernaast en dat werd steeds doorgeklapt en die werd steeds volgetekend. Maar dat waren de lijnen die ik al maakte in die zinnenlijnen, maar alleen veel spannender, met veel meer kracht. Ik denk, dat zit dus ook in mijn hoofd.
Maar je vond de lijnen daar weergegeven spannender dan de lijnen die je zelf bedacht?
Ja, zeker. Toen dacht ik, nou, ik ga naar mijn huisarts en daar heb ik een gesprek mee gehad. En die zegt van, ja, nee, ik ben gezond, dus daar beginnen we niet aan. Toen ben ik verder gaan zoeken en toen heb ik een ziekenhuis in Vlaardingen, waar zo'n machine stond, met vrienden gesproken. Die kenden de arts en die hebben het toen voor elkaar gekregen. Dus dat ik in dat ziekenhuis een middag gewoon met een arts proeven heeft gedaan. Dat heeft dat dikke boek opgeleverd met al die lijnen. En ik had een eigen programma meegenomen van maak me kwaad, breng me in slaap.
Om impulsen te hebben.
Ja, dus dingen die ik dacht van die zijn spannend en die kan ik later dan ook teruglezen. Toen heb ik in de eerste instantie met die arts gesproken. Hij zegt, nou nee, hij zegt, daar zie je niks van. We weten veel te weinig van je hoofd. Maar wij doen het wel veel extremer en zo. En die had een programma met hyperventilatie. Dus dat je echt je hoofd explodeert. Zo lang moest je dan doorgaan. Of dan weer in een slaapsituatie. Of hij maakte je echt zo kwaad dat je gewoon echt woedend werd. En dat heeft eigenlijk dat boek opgeleverd. En het was met al die elektroden op je hoofd. En ik had mijn fotograaf ook meegenomen. En dus dat is eigenlijk een sleutelwerk geworden voor de laatste 20 jaar waar ik nu mee werk. En eigenlijk maak ik daar nog steeds gebruik van. Het ontwikkelt zich natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk de ratios ontstaan. Er zijn de klonen ontstaan. En ontstaan steeds nieuwe werken en nu komt het abstraheren. Ik het steeds meer, dus die abstractie, dan zie je ook een stuk vrijheid, dat ik dus toch weer loskom van die breinwees en dat het weer op zich een eigen beeld wordt.
Ja, ja, want de term abstractie kan nogal verwarrend zijn in deze, maar daarmee bedoel je dat je de gegeven lijnen gebruikt als inspiratie, maar dat je er ook los van komt.
Ja, ja, dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. En dat...
Maar dat doe je op verschillende manieren, hè? Want die lijnen, die worden object door het materiaal dat je gebruikt. Een lichtbuis. Maar ze worden nog objectmatiger ook, omdat, zoals ik zojuist zag in je presentatie hier, dat je ook in de ruimtelijker werkt inderdaad.
Ja, ja, ja. Dus dat ik het driedimensionaal maak. En op het laatst, dat heb je misschien ook gezien, dat het in een heel dun ijzerdraadje vorm krijgt. En dan wordt het weer echt driedimensionaal. En dan is het werk, eigenlijk kan je dan loszien van de breinwees.
Ja. Nou kunnen mensen denken, waarom gaat die man inderdaad niet zelf dan die tekeningen maken? Wat maakt dat uit? Maar er zit natuurlijk ook een hele belangrijke kern in, die ook de kern is van jouw werk. En dat is dat idee van energie. Want dit zijn signalen, dit is een grafiek die het product is van pulsen, van energiepulsen uitgegeven door onze hersenen. Die zijn geregistreerd door een apparaat en die energie, heel elementair, dat is waar jij in geïnteresseerd bent in je werk. Dat beeld je uit, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het is ook zo dat je er gebruik van maakt. Want je hebt sculpturen gemaakt waar ijskristallen zich afzetten. Je hebt beelden gemaakt die met magneten werken, waardoor je prachtige rechthoekige vormen hebt, strakke, rechtgekante vormen die tegen de lucht aanleunen richting een muur als het ware, omdat er onzichtbaar dan een magnetisch veld werkzaam is. Dus in die zin is het ook zo dat het centraal is aan je werk wat daar gebeurt en dat maakt ook dat jij geïnteresseerd bent in dat boekwerk van grafische weergave van die pulsen van je hersenen, neem ik aan.
Ja, dat komt natuurlijk toen ik die EEG zag bij die dame, hoe dat ontstond. Dat waren natuurlijk zo'n 24 elektroden op je hoofd en dat was allemaal plus-min. En tussen de plus-min zag je dus die sidderlijnen ontstaan. En die spanning tussen plus en min, dat zat al in mijn werk. En van daaruit dat ik dat ook kon gebruiken. Maar het moest ook een beeld opleveren. Je wilt toch een goed beeld maken. En je kan natuurlijk wel, als concept kan het interessant zijn, maar het moest bij mij ook de waarde hebben van dat het beeld op zich kan werken en zich los kan maken van die materie die ik op dat moment gebruik. Die sculptuur is voor mij altijd nog steeds, zoals bij Brancusi, die waarde, die wou ik ook in het werk hebben. Los van dat conceptuele.
En dat is iets wat je altijd weer moet winnen. Hè? Want we kunnen zo'n gegeven hebben van plus, min en energie. Maar daar hebben we nog helemaal niks mee.
Nee.
Hoe was dat dan? Want je refereerde net eventjes aan je academietijd. Dat je in 1960 als het ware als zelfstandige kunstenaar begon, hè, na de academie. Wat was jij toen voor kunstenaar? Kan je dat nog voor de geest halen?
Nou, ik ben naar de academie gegaan en ik wist niks van kunst en zo. Kunst was voor mij, bestond eigenlijk voor mij niet. Ik kom uit een familie die totaal niks met kunst had. En, ik was op de bakkerschool in Gorinchem. En toen heeft de leraar tegen mijn vader gezegd, je moet die jongen een paar jaar naar de academie sturen. En dan weer als bakker terugkomen om zijn creativiteit meer te ontwikkelen. En dus kan je betere taarten maken. En mijn vader zei van oké, dat doen we dan 2 jaar naar de academie. Maar op de academie leer je natuurlijk geen taarten maken. Dan leer je eigenlijk kopiëren tot dan alles wat met de Griekse mythologie te maken heeft. En
ja, dat was dan de academie oude stijl.
Ja, oude stijl. En na 2 jaar had ik wel in de gaten, ja, maar hier kan ik niks mee. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan, of ik probeerde naar Amsterdam op de academie te komen. En toen zei ze in Amsterdam, ja, maar wat kan je dan? En dus dan heb ik tekeningen van Rotterdam laten zien. Ze zegt, maar ja, die zijn zo dood als een pier. En het heeft geen enkele... ik werd afgewezen. Toen zei de directeur, die zat daarbij zo, en die zei, toen die me uitgeleide, zei hij van, probeer het later nogmaals een keer. Toen ben ik 2 maanden later ben ik weer gegaan. En dus zei ze, wat kom je doen? Ik zeg, nou, u had gezegd, kom nog maar eens een keer. Toen ben ik weer gekomen, eigenlijk weer met diezelfde tekeningen. Dus dat was niks en zo. Ik hoorde ze ook achter me fluisteren, wat moeten we met die jongen? Toen hebben ze me weer weggestuurd. Toen ben ik 2 maanden later weer gegaan. En dat vonden ze zo raar, dat ik en zo volhoudend, dat ze dachten van, nou ja, we proberen het. En toen hoorde ik 1 leraar zeggen van, ik probeer het wel 2 maanden met hem. En dan wip ik hem wel. maar dat hoorde ik. Ik denk, oh, nu ben ik binnen. En dat heeft mij wel een hele goede start gegeven. Ik moest er wel voor vechten. En dat vechten, dat heb ik nog steeds zo in me. Om die doorzettingsvermogen, om ergens binnen te komen waar ik graag wil, wat ik goed vind. En toen heb ik daar ook eindexamen gedaan. Niet als een geniale of een groot kunstenaar. Ja, mijn eindexamen, dat werd door Jaffé, professor Jaffé, werd het afgenomen. En ik kwam geloof ik niet hoger dan 6 of 7. En dat was eigenlijk natuurlijk veel te weinig. Maar ik begreep niks van die kunst. Die kunst die was voor mij...
Ook toen nog?
Toen nog en zo. Er waren wel leraren die me bijbrachten. We gingen toen ook wel naar het Stedelijk en ik keek ernaar. Ik vond alles niet goed en ik vond alles vervelend.
Maar je was kennelijk toch
heel
erg geïnteresseerd. Ja, ja. En je was gedreven om daar iets te halen voor jezelf. Maar tegelijkertijd zeg je dat je die kunstwereld met bevreemding aankeek.
Ja, zeker.
Die kunstwereld, als in de kunst bedoel ik dan. Hè? Ik bedoel het dan niet de kunstwereld, maar die kunstwerken die dan bijvoorbeeld in het Stedelijk tentoongesteld werden.
Ja, en toen ben ik van Amsterdam weer naar huis gegaan, naar Gorinchem. Ik heb daar in mijn vakanties keihard gewerkt. En,
maar wat maakte je toen?
Dat waren een soort vliegende figuren, zoals je kan zeggen zoals Wessel Kozijn, van hout en van steen, brons. En toen, omdat ik in Amsterdam nog was ingeschreven, kon je als kunstenaar kon je werk insturen bij het Stedelijk. En het mochten niet meer dan 3 werken zijn. En ik heb ook 3 werken ingestuurd. En er moest een prijsje aan worden gehangen. En dus ik heb die 3 werken ingestuurd. En na een maand kreeg ik bericht dat er 1 werk was aangekocht. En, ze vonden mijn prijzen toch een beetje laag. Ik had voor dat ene werk had ik 700 gulden toen nog gevraagd, maar dat vonden ze te weinig. Toen hebben ze me 1200 uitbetaald. Maar 1200 gulden, daar kon ik bekend 1 jaar van leven. Dus dat was fantastisch natuurlijk. Ten eerste had het steeds ook een werk van me aangekocht. Het werd er geëxposeerd. Dat heeft er 3 maanden gestaan. En het stond heel prominent. Dus als je dus door de zalen heen kijkt, dan zag je het in de verte al staan. Dus ik was natuurlijk zeer vereerd. Ik denk, nou, als het zo makkelijk is, dan krijg ik een goed bestaan. Nou ja, daarna heb ik natuurlijk 2 of 3 jaar niks meer verkocht. Maar toen werd ik wel opgepakt snel door galeries. Maar dat had altijd nog te maken, zo de eerste 2 jaar, dan zie je ook dat ik ga experimenteren met polyester. Ik werd uitgenodigd voor de jeugdbiennale in Parijs, dus ik werd wel naar voren geschoven. Het heeft me wel een
zetje gegeven.
Ja.
Maar wat dan interessant is, want er borrelt dan iets.
Nou,
want het is niet alleen zo dat je met erkenning ergens terechtkomt. Er moet ook iets erkend worden. Ja. Er moet werk gemaakt worden. En je geeft nu ook aan dat je wel op zoek ging, dat je bezig was. En dat je met nieuw materiaal ging werken. Ik heb zojuist een van die werken, denk ik, uit die vroege periode gezien. Een rood polyester werk. Dat bestaat eigenlijk uit een soort aaneenschakeling van bolvormen die er een beetje biologisch uitziet.
Ja.
Maar wat daar wel opvallend in is, wat ik zou kunnen verbinden met de latere Jan van Münster, is dat het een spel speelt ook met de zwaartekracht. Want je hebt een grote ronde basis en die groeit dan bijna horizontaal golvend uit. En er zit een soort evenwichtsspel, is er ook gaande. Maar er is ook een hele directe associatie met natuur.
Ja, dat klopt. Toen was ik natuurlijk wel zo ver dus dat ik beelden eigenlijk van de grond wilde laten zweven. Hè. Maar een beeld kan je niet laten zweven. Dus dat moest wel even loskomen. Dat beeld is ook wel typisch. Als je het even een zetje geeft, dan beweegt het heel zachtjes. Zoals de bladeren in de natuur.
Toch wel een heel belangrijke keuze. Ja. Omdat het idee van een beeld in traditionele zin is dat die, laten we zeggen, bovenop het sokkel staat. En dit breekt daar meteen helemaal van los. A, er is geen sokkel. En B, beweegt die helemaal voorbij, als het ware, zijn zwaartepunt.
Ja, dat klopt. Het is zo'n soort eierstok en dat heeft dus misschien ook wel met mijn moeder te maken, dat met al haar kinderen en zo. Dus,
12 kinderen ja, 12 ter wereld kinderen, gebracht.
En het zoeken natuurlijk naar een goed kunstwerk. Hoe zeg ik dat? Ik moest ongelooflijk veel zien. Hè. Ik was nieuwsgierig. En als ik naar Parijs ging met mijn vrouw, dan liepen we wel 50 galeries. Als we liepen musea in en uit. Ik was dan de zomermaanden was ik in Parijs. Alleen maar om dingen te zien. En we gingen naar alle musea, naar het stedelijk. Dus op een gegeven moment werd ik gevoed door het kijken. Dus dat kijken werd steeds belangrijker. En dat heeft me gevormd. En op een gegeven moment ontstaan natuurlijk veel impulsen van andere kunstenaars die jou als kunstenaar ook weer vormen, hebben een tijdsgevoel. En dat minimalisme wat op een gegeven moment toen ontstond, ook in de jaren 70, dat was wel een voedingsbodem voor me. De Engelse beeldhouwers en dat vond ik een spanningsveld waar ik zelf een antwoord op moest geven en moest mee experimenteren. Maar wat ik nog niet aankon, ik moest dat experiment binnen mijn werk, dat zoeken, dat bleef continu aanwezig. En dat is vandaag en de dag nog wel, maar kan zeggen, in sommige werken beheers ik dat beter. Het is me zelden als ik een werk maak dat het in 1 keer goed is. He, soms moet ik het 3 of 5 keer maken. En dan weet ik van, nu binnen die lijnen klopt alles.
Maar hier spreekt de oude meester. Volgens mij is dat van Hiroshige, die ergens op een van zijn schilderingen ook schreef dat hij, en dan noemt hij de verschillende stadia die hij hoopt door te gaan in zijn leven. Hij schrijft het als hij een jaar of 60 is. En dan zegt hij dat als hij dan tegen de 100 loopt, dat hij dan misschien uiteindelijk een goede kunstenaar zal zijn.
Ja, dat hoop je natuurlijk. Hè. Dat, ik heb ook wel eens uitgesproken, ik moet mijn hele leven in één lijn of één potloodlijn kunnen opschrijven. Hè. Dat spanningsveld, dat zoek ik nog steeds.
Maar dat is een soort essentialisme, dus dat je als het ware jezelf in je kunstenaarschap zo kunt uitdrukken dat het in een gecondenseerde lijn zou kunnen.
Ja, maar dat lukt maar zelden en zo. Dus dat zoeken daarna. En ik heb altijd nog veel te veel nodig. En je moet er niet meer over hoeven te praten. Die lijn, die is er. En zo gauw je over die lijn gaat praten, dan is het al te veel.
Ja, en dingen kunnen ook heel snel iets anders worden. Want de lezing, tussen aanhalingstekens, die ik zojuist voor het publiek geef van dat rode polyester beeld, dat is een lezing die ik geef met kennis van de kunstenaar Jan van Münster nu. He, want dat idee van de plusmin van de elektriciteit en de elementaire krachten van de natuur, die waren nog niet als een uitgekristalliseerd thema aanwezig in je werk. Zo begin jaren 60. Wanneer is dat tot uiting gekomen? Want enerzijds zeg je, ja, ik keek veel en ik raakte geïnteresseerd in die minimalistische taal. Maar met een minimalistische taal, daar heb je nog niks mee. Want je wilt je ook uitdrukken. En wat wil jij zeggen binnen die omgeving? En dat ben je voor jezelf gaan uitvinden. Is er een moment geweest waarin je daar perspectief op kreeg?
Ja, ik denk op het moment dat ik met de momenten dat ik met plusmin bezig was en dat een aantal beelden heeft opgeleverd, maar de spanning tussen die plusmin was voor mij belangrijker. En die spanning die probeert vorm te geven. En dat is, dan ben je aan vorm geven van iets wat niet bestaat. Dus zo zijn misschien wel mijn ijsbeelden ontstaan. Dus je zet het aan en het verkleurt binnen een uur. Worden van zwart naar wit. Dus daar is al wel zo'n spanningsveld. Maar het is eigenlijk nog te veel. Het is nog te veel materie, nog veel techniek eromheen om dat voor elkaar te krijgen. En dat zoeken... Daar ben ik nog steeds mee bezig en daar ontstaan op het moment die ijzerdraadjes. En binnen die ijzerdraadjes heb je ook, het komt uit een minuscuul gaatje uit de muur. En daar hoop ik dus dat ik daar weer een antwoord op kan geven. Dus dat zoeken en het niet weten en het zoeken naar die kortsluiting. Die kortsluiting die voor mij belangrijk is, om dat te beheersen.
Ja, want het is interessant dat het idee van de spanning gaat over een elektrisch veld, over een magnetisch veld, een elektrisch circuit en een magnetisch veld, pardon. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat je dat probeert uit te drukken met visuele middelen. Dus de lijn waar je het over hebt, die doet het dan, die stelt het dan helemaal zonder elektriciteit.
Ja.
En daarmee wil je dezelfde spanning overbrengen. Ja. Maar dan met louter visuele middelen.
Ja.
Maar wat is interessant, omdat je dat idee van, kijk, wat er in jouw werk gebeurt, is dat je, wat ik zeg, je beeld ook uit. He, want ik ken een beeld van jou in die prachtige tuin van Krullenmuller. Krullenmuller, waar meer werk van jou in de collectie zit, meen ik.
Zeker.
En dat is een plus en een min.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, dat is een uitbeelding ook. tegelijkertijd. Het is een minimalistische sculptuur en het is ook een uitbeelding. En om mensen een indruk te geven van hoe jouw geest werkt, dan zou je kunnen zeggen, je hebt ook een hele reeks ik-beelden gemaakt. Die heb je gemaakt in steen, soorten, verschillende soorten materialen, maar ook in neon uitgevoerd. En hier in de tuin hebben we ook een prachtig exemplaar. En dat bestaat uit een I en een K. En die K, dat is, zou je kunnen zeggen, een omgevormde plus.
Ja, ja. Ook dat, ja. Maar ook de I en de K heeft voor mij ook... zoals wij tegenover elkaar zitten, ook twee ikken tegenover elkaar. En dan is het zoeken naar dat positieve tussen die ikken. Het is niet ik, het is gewoon ik. Het spanningsveld tussen jou en mij. Toen jij mij vroeg voor een interview, ik denk van nu weer.
We spraken elkaar 3-4 jaar geleden.
Ik denk dat was mijn laatste interview. En wat kan ik daar nog aan toevoegen? En dat spanningsveld, dat blijft tussen jou en mij, dat blijft. Want ik weet nog niet hoe dicht ik bij je kan komen. Of hoe dicht jij bij mij kan komen. En dat is ook toch steeds weer dat element. Wat bij plusmin of bij de INK gewoon overeind blijft.
Ja, ja wat ik altijd zeg over deze gesprekken, sorry dat ik je onderbreek, maar is dat als het goed gaat, dan ontstaat er een soort gedeelde ruimte tussen de microfoons hier. Ja. Een soort veld waarbinnen we samen het gesprek voeren. Ja.
En dat ziet er ook prachtig uit. Dit zou voldoende kunnen zijn. Maar we willen net iets meer. Binnen mijn werk probeer ik dat steeds. Want ik wil dan toch nog iets laten zien. Want anders blijft het alleen maar conceptueel op papier. En dat is dat streven naar een goed beeld te maken. Een beeld dat binnen die wetten past en zo. En zoals Brancusi dat kon doen, zoals Fontane dat kon doen. Ja. En Malevich kon doen. En bij Malevich is dan dat vierkant dat ik ook vaak vernoem. Ook gebruik in mijn werk. En dat is van hem. Daar ontkom ik niet aan. Dat heeft mij gewoon de rillingen gegeven, gewoon van als je zo'n prachtige vierkant kan plaatsen op een schilderij. En dat is een spanningsveld waar ik zelf naar streef. En dat is zeer minimaal. En ik moet mijn eigen plek proberen te vinden. En als ik denk over die 60 jaar dat ik nu werk, dan hoop ik dat ik misschien 3 keer in mijn leven een kunstwerk heb gemaakt. En dat hoop ik aan het eind van mijn leven, dat ik dat achter kan laten. En die andere werken, dat zijn mooie werken, daar is niks op tegen. Maar dat hoeven geen kunstwerken te zijn. Dat heb ik altijd nodig gehad om die 3 kunstwerken te maken. En ja, dat is een belangrijk element binnen mijn werk. Ik zie het ook bij collega's. Ze maken heel veel mooie plaatjes, maar het zijn geen kunstwerken. En ik ben niet tegen mooie plaatjes. Een kunstwerk mag ook mooi zijn. Brancusi heeft meerdere kunstwerken gemaakt. En dat zijn prachtige werken. Dat is esthetisch fantastisch om te zien. Maar zo verrassend dat ik... Dat je er als collega niet omheen kan. En dat is wat ik zoek. Maar ik ben geen Brancusi, ik ben Jan van Münster. Ik heb nog continu die strijd. Die strijd om dat belangrijke werk te maken. En dat zoeken naar het antwoord.
Kijk, de vraag die zich nu opdringt, terwijl de andere vraag eigenlijk nog onbeantwoord is gebleven, is hoe doe je dat dan in de alledaagse praktijk? Maar voordat je daar antwoord op geeft, wil ik toch nog even teruggaan.
Ja.
Want ik leidde dat in met wat jij me zojuist gaf, dat je geïntrigeerd raakte door die nieuwe beeldtaal, die wij, waar wij nu naar verwijzen als het minimalisme. Maar met een taal kun je iets uitdrukken. Hè? De taal op zich is niks. Dat zijn mooie vormen, zou je kunnen zeggen, hè? Zoals jij zojuist aangeeft. Is er voor jou een helder moment dat datgene wat jij wil uitdrukken met die minimale middelen, dat zich dat aandient? Want we hebben net gezegd, je hebt dat mooie beeld gemaakt van polyester, maar dat is een heel ander soortig beeld dan mensen nu van jou kennen. Dus ergens is er een overgang.
Ja, maar dat is natuurlijk de eerste 5 jaar na de academie ontstaan er heel veel werken en zo. Dat is het zoeken en dan weet je echt niet waar je mee bezig bent. Dat is,
maar toch is het zo, dat we, zojuist heb ik een rondleiding gekregen hier en die werken, die staan daar. Hè? Dus die laat je me ook zien. Dus het is niet zo dat je dat onder het tapijt hebt geveegd en dat je zegt van nee, het gaat nu om wat Jan van Münster vanaf een bepaald moment is gaan maken. Ja, dus dat laat je ook bestaan, waardoor ik er ook iets over kan zeggen met de kennis die ik nu heb van jouw oeuvre. Maar ergens is er een moment geweest dat jij voor jezelf realiseerde, ja, dit is mijn thematiek. Hier met deze materie moet ik aan de slag. Bijvoorbeeld het elementaire idee van energie, bijvoorbeeld.
Ja, dat hebben natuurlijk vaak mensen aan mij gevraagd. Dat kan ik ook niet verwoorden. En als ik even terug mag komen over dat rode beeld, het zoeken naar evenwicht, het loskomen van de grond. En dat zijn allemaal van die wetmatigheden die als beeldhouwer zoekt. En dat voldoet daar ook wel aan. Maar dat leidt alleen tot een mooi werk en niet tot een kunstwerk. En de grens voor mij waar een goed werk overgaat tot kunstwerk, is het spanningsveld dat ten eerste mij moet laten trillen, wat meer is, dus boven mij uitstijgt, dan al die andere werken. En dat is misschien maar een paar keer in mijn leven gebeurd. En
ja, maar dat is het. Niemand heeft daar het geheim van. Geen enkele kunstenaar.
Nee, maar dat is wel het streven. En ja. Dat is. En bij de een zal dat wel meerdere keren lukken als bij de ander. En op sommige kunstenaars kan ik dan jaloers zijn. En dan denk ik, nou, die hebben die en die hebben het ver geschopt. En bij mij is het binnen mijn oeuvre, mijn werk. En,
Sta me toe de vraag die ik nu al 2 keer gesteld heb, nog 1 keer te stellen, op een andere manier. Want misschien kun je er dan wel antwoord op geven. Is er een werk aan te wijzen dat je zou kunnen identificeren als het eerste werk van de kunstenaar Jan van Münster, zoals ik die nu ken, van zijn latere werk?
Ja, dan ga ik weer terug naar de jaren 70, zo'n 68, 69, 70, dat ik werken maakte ik zal even noemen het werk Warm, Koud, Schok. Ja, dat zijn 3 verschillende platen. Nee, 3, laat ik het goed zeggen. 3 dezelfde platen, die hangen aan de muur. Maar de een die wordt warm, de ander is koud en de derde geeft een elektrische schok. Maar visueel zien ze hetzelfde uit. He, zoals weer die spanning, he, zoals mensen. Dus het zijn voor mij personen. Zo gauw je die plaat aanraakt, dan voel je die is warm en de ander geeft je echt een opblazer. En dat, maar zoals mensen er ook uit zijn, he, de een is lief en de ander is koud. En... He, dus daar toen was ik er al mee bezig. En dat was, ik kan dat noemen als een sleutelwerk binnen mijn werk. En maar na dat werk moet je weer een nieuw werk maken. Je kan het natuurlijk niet iedere dag hetzelfde maken. Daarna zijn mijn ijstafels ontstaan. En de ijstafels, ja, dat had ook natuurlijk weer een... Dit is een groot werk dat Krul en Müller bezit. En dat had ook wel die spanning. Maar Warm Koud Schok is voor mij dan wel dat sleutelwerk... waar eigenlijk alles bij elkaar komt. En er visueel ook goed uitziet. Dus er is... Ik hoop dat ik een beetje antwoord kan geven.
Ja, zeker. Ik ben helemaal tevreden. Dank je wel.
Nee, het is altijd moeilijk van waar liggen die grenzen.
En, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Dat is altijd als je gaat vragen naar een begin. Mm-hmm. Net als dat je, de eerste mens, die heeft nooit bestaan. Want zou de eerste mens dan uit een voorouder moeten voortkomen? Ja. Want die heeft dan toch ook ooit een moeder gehad. Mm-hmm. He, dus je hebt dan zo'n glijdende schaal. En ook met het kunstenaarschap is het zo. Ja, er is geen hard begin meestal. Maar toch probeer ik daar naar te vragen. Omdat je toch iets duidelijker krijgt. En dit is voor mij een enorme verheldering. Want wat interessant is ook. Is dat er hier ook in hoe je erover spreekt. Een paar dingen samenkomen. Is dat je, laten we zeggen, visueel een coole taal hebt. Zou je kunnen zeggen. Maar dat je tegelijkertijd jezelf er niet in terughoudt om heel erg persoonlijk te zijn. En dat werk waar we ons gesprek mee openden, waarbij je hersenpulsen een boek hebben achtergelaten, hebben opgeleverd met grafische tekeningen, dat is daar een voorbeeld van. Want het is heel erg persoonlijk. Een gebeurtenis die tussen jou en een machine plaatsvond in een bepaalde situatie, in een bepaalde tijd. En ook dus verbonden met jouw wezen, met jouw lichaam in de wereld. En er staat hier in de tuin ook een werk en dat ziet eruit als een ongenaakbare zuil van twee soorten steen. De onderste deel is wit en de bovenste deel zwart. Het is gecompliceerder, want het is niet zomaar wit, maar het is heel duidelijk mineraal. Je ziet allerlei verschillende elementen erin. Het onderste deel is mat, het bovenste deel is gepolijst. En er zit heel veel diepte in door die minerale elementen. En dat is, krijg ik daarbij te horen toen we er langs liepen in de tuin, twee keer de lichaamslengte van Jan van Münster. Dus hè, dat is een soort Stanley Brown-wending. Dat iets wat heel cool is, opeens ook heel fysiek, uiterst persoonlijk is.
Dat klopt, ja.
En dat zou je kunnen zeggen, is toch ook een heel een terugkerend element. Niet in al je werken, maar wel in je werk.
Ja, dat is ook, denk ik, het verschil tussen de minimalisten en mijn werk. Gewoon, mijn werk is, de minimalisten zijn puur abstract. En daar mogen geen emoties aanwezig zijn. En mijn werk is eigenlijk helemaal niet abstract. Het is figuratief, niet zichtbaar, maar wel als inhoud. Het heeft altijd die menselijke spanning die ik steeds zoek. En daarom zou een werk van Karel André totaal anders uitzien. Of niet uitzien, maar
Een andere werking hebben,
voeling. Maar dan moet je heel goed kijken bij Jan van Münster. Anders zeg je van, ja, dat heeft Karel André ook gedaan. Maar als je dan goed kijkt, dan is dat niet waar. Of dat moet je voelen. Je moet Jan van Münster langer kennen. En dan weet je gewoon, nee, het is een totaal ander beeld. Ik kan dan misschien wel dezelfde beeldtaal gebruiken. Maar het levert inhoudelijk voor mij een nieuw beeld op.
Maar dat zijn enorme uitersten die dan bij elkaar komen.
Ja.
Dus enerzijds dat spel met techniek, dat een instrument is voor je. Maar het is iets meer dan dat, hè. Want je laat zien dat middels techniek energie opgewekt kan worden, energie getoond kan worden. En die energie die daar getoond is, dat is, laten we zeggen, technisch. Maar voor jou is dat ook een metafoor. Een metafoor voor levensenergie misschien wel.
Ja, dat zou kunnen, ja. Dat is net hoe iemand die mij beter kent, het beleeft en er naar kijkt, eromheen loopt. En soms springt die vonk over bij die bezoeker. En sommige mensen, ik ken mensen die hebben dingen van mij aan de muur hangen, maar die weten niet wie Jan van Münster is. En daar schrik ik dan wel eens van. Ik dacht van, die weet het, die zou het beter moeten weten.
Oh, maar dat gebeurt vaker dan niet natuurlijk bij kunst en kunstenaars en verzamelaars.
Ja, dat blijkt wel. Ja.
Maar is dat erg? Want dan zien zij wat anders, maar kennelijk is er toch een waardering.
Ja, maar dat is dan esthetische waardering. En daar zit de kunstenaar natuurlijk niet op te wachten. Dan hebben ze toch dat plaatje gekocht. En ik vind dat het toch meer is dan dat plaatje.
Want dat is interessant, want het zit ook in je taalgebruik. Want zojuist, je hebt al een paar keer in dit gesprek het woord siddering daarvoor gebruikt. Een siddering ten overstaan van een werk of een inzicht of een gebeurtenis.
Ja, maar dat is puur esthetisch.
Maar niet als er sprake is van een siddering, want dat betekent dat je doortrokken bent.
Ja, daar heb je gelijk in, maar het is, het haalt nog niet bij het spanningsveld van een brainwave. En waar het lijntje echt uit mijn hoofd komt. En voor mij in ieder geval een stap verder is en een nieuw beeld heeft opgeleverd. Waar ik nu nog regelmatig gebruik van kan maken.
Dat is interessant hoe je dat zegt, inderdaad. Waar je gebruik van kunt maken om tot een van die spreekwoordelijke drie werken te komen waar je mee hoopt te eindigen.
Ja.
Dus je werk wordt in die zin ook instrument om verder te komen. Om een van die drie echte kunstwerken in jouw terminologie te maken.
Ja, het is altijd dat zoeken, die strijd, het niet weten. Want niemand kan het zeggen van je moet het zus of je moet het zo. Je hebt geen baas, je moet het zelf uitzoeken. En dat is ook het moeilijke van kunstenaar zijn. En als het lukt, en het is al eens een paar keer gelukt, dan heb je applaus, dat voor jezelf de eerste. En de tweede is het publiek. En mijn publiek, dat is dan op de tweede of de derde achtergrond. Maar voor jezelf moet dat op een gegeven moment gebeuren. En dat is misschien 3 of 4 keer in mijn leven gebeurd. En dan zeg ik van, nou, fantastisch. Het is een goed beeld. Dat heeft mij niet meer nodig. Dat kan zo het museum in, of dat kan zo naar de collectioneur, of ze het nou begrijpen of niet. Het is een Jan van Münster.
Kondigde zich dat direct aan? Dat
nee,
inzicht?
Het moet ook rijpen. Je hebt me in de toren heb ik er veel ruimte, dus het blijft ook lang hangen. En het verdwijnt soms naar de toonstang in een kist.
De toren is de watertoren hier naast je huis, die een deel is van de...
Ja, we zijn nu druk met archief bezig en Bea maakt heel veel kisten open en zo. En dan sta ik weer versteld dat er toch mooie werken uit tussen de jaren 60 en nu zijn gemaakt. Dus die hang ik nu weer langzaam op.
En daar reageer je ook weer op als kunstenaar.
Op. En dan zie ik ook weer dat er parallellen lopen. En dat het allemaal niet zo ver uit elkaar ligt dan dan ik dacht.
Is dat een verdieping van de blik op je eigen werk?
Ja, een verrijking. Beheer komt dan weer met een werk naar boven, die ze uit een kist haalt, ze mooi nou zien en zo. En die ben ik dan vergeten, want ik ben natuurlijk doorgegaan. Want ik heb natuurlijk in mijn werkperiodes dat ik tijden met ijswerk of met granietwerk of met neonwerk. En zoals ik nu op een moment met draadjeswerk, dus dan... Dat zijn allemaal periodes. Dan op een gegeven moment neem je er weer afstand van dat materiaal. En er ontstaat een nieuw materiaal. Maar eigenlijk komt het dan weer op steeds hetzelfde neer. Alleen het beeld visueel ziet er anders uit.
Ja, als je dat zo formuleert, dan klinkt het zo gemakkelijk. En mensen zouden het ook kunnen denken. Ik zou het ook kunnen denken. Dat Jan van Münster na 60 jaar kunstenaarschap met een soort gemak doorwerkt, maar tegelijkertijd is het zo dat in een van de ruimtes hierachter je me een werk liet zien. En dat is een nieuw werk. En daarover zei je, ja, dat weet ik nog niet. Ik weet nog niet of ik daarmee verder kan met dat werk. Dat formuleerde jij niet zo, maar of je dat kan accepteren of dat je misschien moet aanpassen. Dus dat is een werk dat nog in een soort niemandsland zit, als het ware, in de waardering van de kunstenaar zelf voor het werk dat hij zelf heeft voortgebracht. En dat is ook een moment wat je vaker hebt meegemaakt, denk ik, dat je een werk maakt en dat de kunstenaar datgene wat hij zelf bedacht en gemaakt heeft, ook moet leren kennen.
Ja, het moet een plek krijgen in de totale oeuvre. En dat heeft dat werk nog niet. Jij noemde het voorbeeld als Malewitz, dat het daar iets mee te maken zou hebben. Ja. Dat vond ik verrassend, want ik ben in mijn hoofd veel met Malewitz bezig. In ieder geval in zijn beeldtaal. Of ik leen dingen van hem, het vierkant, dat ik op een verschillende manieren heb geleend van hem. En hier, jij zag daar het kruis van Malewitz in. En daar ben ik blij om. Dat gaf me wel even een setje van nog niet vernietigen. Maar het hangt er, ik denk nu 2-3 jaar. Het was op het moment dat ik het weg moest halen en het moet veranderen. Maar ik weet nog niet hoe. En daarom hangt het er ook zo lang. Ik heb het ook nog nooit geëxposeerd. Anders zal ik het meenemen op de toonstang, maar dat wil ik nog niet. Het is voor mij niet klaar en ik heb ook nog niet het goede antwoord erop. En dat is, maar dat kan soms zijn dat ik er iets aan veranderd, dat het wel zo is. Ik heb tekeningen op de grond, dat waren de eerste brainwaves, die nog niet klopten en zo. Van hoe kan ik die presenteren? Tot ik daar maar iets aan veranderde en ontstond, toen was het klaar. Toen had het mij niet meer nodig. En waar ligt die grens? Het kan ook zo zijn dat ik te lang doorga met een werk en dan breekt het of ik haal net of een keer een stuk weg. Dan is het ook, dan is het ook niks meer. Het is alles of niets. En dat is vooral met de draadjes. Zo gauw ik één keer te veel draai, dan... En dat gebeurt op het moment dat je denkt van nou nog even dat tikje eraan, nog even die knak erin, dan moet het nog beter worden en dan breekt het.
Ja, want dat is heel interessant wat je nu noemt. Hiermee reik je eigenlijk helemaal terug met dit werk tot het hele elementaire kunstenaarschap, de tekening, alleen dan met een metalen draadje. Ja. Dat heeft een diameter van een paar millimeter misschien.
Ja, ja. Mm-hmm.
Het is niks. En alles wat je ermee doet, dat blijf je zien. Een knik kun je niet ongedaan maken. Dus in die zin is dat een hele elementaire artistieke vaardigheid ook. En onderzoek ook naar, laten we zeggen, die perfecte spanning in de lijn.
Ja, dat is... Dat is het streven naar een goed beeld. Dat het klopt binnen die wetten en zo. En dat wil ik net iets meer geven. En dat het zich over, dat het zich overtreft. En,
maar is dat nog altijd gerelateerd aan dat boek?
Met dat, ja, zonder dat boek.
Met die hersengrafiek?
Ja, zonder dat boek zou ik. Ik noem het ook 3D-tekeningen. Het is ruimte ook een tekening. Zonder dat boek had ik dat nooit kunnen maken.
Maar je maakt het niet met het boek erbij?
Nee, niet met het boek erbij.
Okay. Nee, maar dat is voor alle duidelijkheid.
Dan had het andere beelden opgeleverd.
Maar je hebt door het boek wel kennelijk een beter inzicht gekregen in hoe je een gespannen lijn kunt maken.
Ja.
Ja. Want je zei eerder, mijn tekeningen haalden het niet bij wat er uit, uit het hoofd kwam rollen via en dat tussenkomst van technologie.
Ja, het is dat zoeken, die spanning. En, het maakt je niet altijd even gelukkig. En, soms wel. Zo zie ik dat ook in. De laatste twee jaar heb ik ook de tekeningen aan het maken en zo. En in die tekeningen ontstaan dan kippenveltekeningen noem ik dat. En dan zet ik er een vierkant achter en zo. En dat is weer dat vierkant van Malewitz. En dan zie je die haartjes die overeind gaan staan en zo. Die zitten dan in die tekening. Maar dat zijn echte hele kleine, dunne draadjes die ik in die tekening druk. En vandaar dat ik het kippenveltekeningen noem. En dat kippenvel dat ik krijg bij het vierkant van Malewitz. En dat vind ik. Dat is weer het zoeken, het opnieuw ontdekken. En, waar ben ik mee bezig? En heeft het genoeg voedingsbodem om te laten zien? Je wilt natuurlijk als kunstenaar steeds weer een stap verder. En sommige collega's zeggen, maar je moet meer uit de verdieping en zo. Maar dat is ook zoeken naar het verdiepen van mijn grenzen en zo. Ik weet niet wat ik over een jaar maak en zo. Of wat er uitkomt of wat er morgen uitkomt. Want je werkt in het niets eigenlijk. Hè? Want er is niemand. En niemand zegt van hoe het moet. Of...
Ja. Ja, Rudy Vogts die zei een keer in een gesprek dat ik met hem had voor Springvossen, een kunstenaar die begint met niets. Het enige wat hij heeft is zijn stijl.
Ja.
Ja, dat is heel dramatisch gesteld, zoals Vogts zelf ook zei in dat gesprek. Het is veel dramatischer. Maar en dat is natuurlijk ook wel zo, want we kunnen denken dat jij kunt leunen op wat je hebt gemaakt. Maar tegelijkertijd, als je dat zou doen, dan zou dat een soort ballast zijn. En je moet ook een bepaalde vrijheid hebben, juist ten opzichte van wat je hebt gemaakt, om juist weer tot dat echte kunstwerk te komen.
Ja, dan heb je weer zoveel stappen nodig om het vervolg te vinden. En, want ik heb in mijn leven natuurlijk verschillende stappen gemaakt, maar die nieuwe stap waar je dan ook weer zoekt binnen je werk, en dat moet weer kloppen, of niet, het is niet moet kloppen, maar het klopt meestal wel. Meestal komt die spanning komt er weer in en dat is de spanning waar ik mee bezig ben. En, maar dat weet je niet van tevoren, dus dat... Dat is dat gevoel. Het is heel eenzaam. Hè? Er is niemand die je zegt van nee, dit is verkeerd of fout. En soms ben je weken met iets bezig en dan denk je, ja, wat doe ik eigenlijk? Waarvoor? Voor wie? Maar op een gegeven moment ontstaat er iets en je laat het er weken liggen en dan zeg je, oh god, dat is toch een moment, hè? Die Holy Ghost is voorbijgevlogen. En dat heb je toen niet gezien en daar kan je dan pas na een paar weken of een paar maanden of na een paar jaar blij mee zijn dat het toen toch gebeurd is. En dat gebeurt in je atelier. Ja,
maar dat is toch frappant, hè, dat je als kunstenaar zelf pas later doordrongen kunt raken van de kwaliteit van een bepaald werk.
Ja, ja. Ja, het is altijd achteraf. Het is nooit, als je een kunstwerk hebt gemaakt en je bent er, het is gelijk goed, dan
is er iets mis.
Dan kan het mis zijn, ja. Ja. Ik wil niet zeggen altijd, maar dan kan het goed mis zijn. En dan kan je wel blij naar huis gaan, maar dan kom je de volgende dag weer of een week later weer en dan zie je het weer. Jee. Hoe kan het dat ik daar toen blij mee was? Dan zie je gewoon waar de fouten zijn zitten en wat niet. En dan denk je, ja, waar heeft dit over? Soms is het maar een lijntje. Maar dat lijntje kan fout zijn. Want een beeld heeft ook altijd met de ruimte te maken, de ruimte om zich heen. Hoe je ding plaatst. In die ruimte. Hoe het hangt aan de muur, of hoe hoog je het hangt, of hoe ligt het op tafel. Dat zijn allemaal wetten die een beeldhouwer mee te maken heeft. Een schilder heeft het, voor mijn gevoel, veel makkelijker van, die werkt in een kader. En binnen dat kader moet het gebeuren.
Maar je weet ook tegelijkertijd dat elke beperking, en dit is dan een beperking, elke beperking weer een myriade aan problemen oplevert.
Ja, natuurlijk, want het moet binnen dat kader moet het natuurlijk weer goed zijn. Precies. Maar ik zit met die ruimte eromheen en dat moet kloppen.
Ja, en je hebt een volledig gereduceerde beeldhouwkunst in die zin dat het één metalen draad is en zijn omgeving.
Dus. Ja, en al die dingen moeten ook, dat zijn die wetten waar je mee te maken hebt, waar je niet aan kan ontkomen. En of je nou zo werkt als David Baader, die heel open, heel vrij kan werken, maar die heeft ook met die wetten te maken. En dat zie je ook aan zijn werk. En ik ben een fan van David. Het is, de meesten zouden zeggen, hoe bestaat het? Maar ik vind het een geniale kunstenaar. En zo ik Bruce Nauman een geniale kunstenaar vind. En dat, op die manier kijk ik ook naar hun werk. En dan zie ik dat sommige dingen helemaal kloppen. En dat ze prachtige werken maken. En dat verrijkt mij ook weer. Dat maakt mij ook weer driftig eigenlijk om mijn volgende werk te maken. Want dan ben ik jaloers. En jaloers op een gezonde manier. Ik wil ook beter. En ook
het gedeelde streven uiteindelijk. Ook al is het idioom een hele andere.
Ja.
Ja. Jan van Münster, ik dank je wel voor dit gesprek. En ik spreek je graag nog eens.
Heel goed. Thank you.